Goedemorgen gemeente, goedemorgen iedereen luisteraars thuis in deze goed bezochte dienst. Dominee vanmorgen is dominee Tinko Blanke. En de dienst heeft het accent zingen en bidden. Het thema is, ziet God mij wel? Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan dominee Tinko Blanke en ik hiervoor in de kerk. Kom naar ons toe als u iets te vragen heeft, of opmerkingen heeft, of informatie wil over onze gemeente. Van harte welkom, schiet ons even aan. Voor de kinderen is er kinderbijbelgroep 1 en 2 en voor de tieners tienergroep 1 en 2. We beginnen de dienst nu met het zingen van Hemelhoog 38. Mijn hulp is van u, Heer. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We zijn een moment stil om ons te richten op God, onze Heer. In deze dienst spelen de psalmen een liturgische hoofdrol. En het bijzondere is dat we elke zondag ook samen woorden naar God mogen uitspreken uit die psalmen. En dat doen we ook vanochtend. Als we samen belijden dat onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid, laat nooit los wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen.
ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als in den beginne, nu en eeuwig, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
We zongen God zojuist toe met hoge en heilige woorden. Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo'n grote God en hem bezingen met zulke mooie woorden. Misschien wringt dat voor jezelf wel. Misschien wringt het wel met de vuilheid die je in je eigen hart bent tegengekomen afgelopen week. Laten we daar even stil bij staan. Om vervolgens God zingend te bidden om ons hart steeds meer op zijn hart te gaan laten lijken.
Thank you.
Het lied wat we net samen zongen is een gedeelte uit Psalm 51, een psalm van David. En we vroegen God, jaag mij alstublieft niet weg uit uw nabijheid, maar blijf juist dicht bij mij. En het bizarre is dat als we dat vragen, dat God het nog doet ook. Terwijl hij had ons met onze vuile harten al lang verfrommeld in de prullenbak mogen gooien, maar hij doet het niet. Nee, hij neemt onze harten, hij wast onze harten en hij maakt ze weer als nieuw. En ik hoop dat jij en ik daarom niet kunnen wachten om verder te zingen. Verder naar Psalm 34. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet dankbaar voor God zing. Laten we samen zingen daarvan. Als de Israëlieten bevrijd zijn uit Egypte en in de woestijn bij de berg van God aankomen, dan lezen we: God gaf de Israëlieten de volgende regels. Hij zei: Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen tot en met de vierde generatie wanneer ze mij haten. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, dan zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als je dat toch doet, dan zal ik je straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin, ze mogen niet werken. En je dieren ook niet. En ook niet de vreemdelingen die in jullie steden wonen. Ik heb in 6 dagen de hemel en aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. En verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf, slavin, koe, ezel en van al zijn bezit. Psalm 34 die we zojuist zongen gaat nog verder. En met de 10 geboden in het achterhoofd zingen we de laatste verzen. Laten we samen bidden. God, onze Vader, vanochtend hebben we u eerlijk onze vuile harten laten zien. En we hebben ook geluisterd naar uw woorden die ons zeggen hoe u wilt dat we leven. En nu we dat samen gedaan hebben, voelen we in al onze vezels, wij kunnen niet zonder u. Niet in een wereld waarin we met onze voeten en met ons hart in de modder staan. Spreek vandaag met uw Heilige Geest door de Bijbel heen tot onze harten. Niet omdat we het verdienen, maar omdat we door het werk van Jezus toch in uw nabijheid mogen zijn. Halleluja. We luisteren samen naar het woord van God. Uit Exodus 3, en Ellen zal dat voor ons voorlezen. We antwoorden op de schriftlezing met de woorden van Psalm 22.
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, Perizieten, Chivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.
Thank you.
ziet God mij wel? Ziet God ons wel? Weet hij wel hoe het voelt als je niks meer over jezelf te zeggen hebt? Als je gevangen wordt gehouden in de macht van het kwaad? Wij Israëlieten, wij zijn geen vrije mensen meer. Voor de farao zijn wij niets meer dan stukjes gereedschap. Dwangarbeiders die de hele dag stenen moeten bakken. Tot we erbij neervallen. Hij gebruikt ons voor zijn eigen gewin. We zijn slaven zonder enige vrije wil. Gevangen in de macht van het grote Egyptische wereldrijk. Ja, ooit waren we familie, nageslacht, intimie van de onderkoning, de onderfarao, Jozef. Je kent hem wel, Jozef uit de put. Maar ja, nu worden zelfs de kamelen nog beter behandeld dan wij. Echt koningskinderen zijn we niet meer. Oh ja, en die God die Jozef ooit zo zegende, die heeft er vast geen idee van hoe het met ons gaat. Misschien is hij ons wel vergeten. Als wij hier in de kerk deze situatie van machteloosheid en van gevangenschap wat langer op ons laten inwerken, dan komt dit eeuwenoude verhaal, millennia oude verhaal, misschien wel veel dichterbij dan we misschien denken als we het net hebben gelezen. Het gaat hier over slavernij, letterlijk verslaving dus. Ja, en dat herkennen we in onze wereld ook maar al te goed. Dat je op bepaalde gebieden van je leven ervaart dat je bijna willoos bent ten opzichte van wat je denkt of wat je doet. Willoos ten opzichte van kwade machten die jou dingen laten doen of denken. En het is niet te stoppen, want die machten lijken wel groter dan jezelf. Onbeheersbaar. Je kunt jezelf er niet van losmaken. Je blijft er maar mee worstelen. Je voelt je slaaf van je eigen gedachten of slaaf van je eigen gedrag. We zijn allemaal verschillend. Misschien denk je, ik zit wel vast aan mijn ik-gerichtheid. Bijvoorbeeld door de manier waarop je met geld omgaat. Misschien maak je wel keuzes die de wereld en zijn inwoners beschadigen. Of misschien lukt het je wel niet om te delen van wat je hebt. Of misschien ben je wel gevangene van je ik-gerichtheid in hoe je met de mensen om je heen omgaat. Je wilt wel leven als iemand die er juist is voor de ander. Maar dat voel je diep van binnen. En veel te vaak in de dagelijkse praktijk laat je je toch verleiden om vooral voor jezelf te leven. Of misschien voel je je wel gevangen in je worsteling met je seksualiteit. Je wilt graag trouw zijn aan je partner. Of je bent single en je wilt eigenlijk graag een duurzame relatie van liefde en trouw aangaan. Maar je worstelt in je gedachten of in je daden met de verleidingen van vreemdgaan. De verleidingen van wisselende of zelfs ongelijkwaardige relaties. Of het kan zijn dat je persoonlijke seksualiteit als een vlucht voor je is. Of misschien zit je wel gevangen in gedrag waarmee je jezelf kapot maakt. Waarin je jezelf tekort doet op wat voor manier dan ook. Je pleegt bijvoorbeeld roofbouw op je eigen lichaam. Je gaat aan je eigen energie en aan je reserves voorbij. En je komt er niet van los om dat te doen. Of je vlucht voor je emoties, bijvoorbeeld door je lichaam te beschadigen. Jezelf te ondervoeden of op een andere manier. En je bent er inmiddels verslaafd aan geraakt om deze uitweg te kiezen. Misschien worstel je op een van deze of misschien wel hele andere manieren met verslavende krachten die in meerdere of mindere mate aan je trekken. Je zit erin vast en het weerhoudt je ervan om echt te leven. Om tot je bestemming te komen. En je beschadigt jezelf ermee en de mensen om je heen. Maar toch is het groter dan jou en tot je verdriet kom je er niet van los. En je hart schreeuwt het misschien wel uit. Ziet iemand mij? Is er iemand die mij hiervan kan bevrijden? En precies dat zijn de vragen die getekend staan op de wanhopige gezichten van de verslaafde Israëlieten. Ze gaan al tientallen jaren gebukt onder de kwaadaardige onderdrukking van de Egyptenaren. En ze schreeuwen het vanuit hun hart uit. Ze roepen om hulp. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want we lezen: God daalt af. Dat betekent in de Bijbel heel vaak dat God ingrijpt om te redden of om het kwaad te straffen. En hij verschijnt in een brandende braamstruik aan Mozes. En via Mozes heeft God een boodschap voor de Israëlieten. God zegt als eerste: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. En ik weet hoe ze lijden. Je leest er zo overheen naar het volgende vers. Maar juist in dit vers geeft God antwoord op een van die vragen die de Israëlieten stellen. Het is die vraag die jij en ik misschien soms ook wel stellen. God, ziet u mij wel? Ja, natuurlijk, antwoordt God. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe betrokken ik ben. Hij zegt: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is. En letterlijk staat er: zien, ik heb gezien. Oftewel, ik heb heel goed gezien. En dat woord kun je ook nog eens vertalen als begrijpen. Dus niet vanaf een afstandje. God bekijkt de situatie niet. Nee, hij ziet. En God vervolgt: ik heb hun jammerklachten gehoord. En ik weet hoe ze lijden. En dat werkwoord weten kan je ook weer vertalen als kennen of als opmerken. En bovendien wordt datzelfde woord zelfs gebruikt in het verhaal waarin Adam en Eva gemeenschap met elkaar hebben. Het is dus een heel intiem weten en kennen. God zegt dus: ik zie jullie. Ik ken jullie. Ik weet wat er aan de hand is. Ik kan het je niet vaak genoeg antwoorden. Natuurlijk zie ik je. En dan is God nog niet uitgepraat. Hij beantwoordt ook die andere vraag die op onze en de Israëlitische lippen ligt. Is er iemand die mij zal bevrijden? God antwoordt: ik ben afgedaald om Israël uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ja, hoor eens, Israël bevrijden. Kan deze God dat eigenlijk wel? Is hij daar wel machtig genoeg voor? Ik bedoel, de verschrikkelijke situatie van de Israëlieten die wordt in de eerste hoofdstukken van Exodus uitgebreid, uitvoerig beschreven. Heel beeldend ook, en dat benadrukt hoe groot en hoe serieus het probleem is. Ja, en ook die vijand waarvan God denkt dat hij hem wel even te lijf kan gaan, is niet mals, hè? Kijk, in Genesis zorgde God voor de aartsvaders, hè, voor Abraham, Isaac en Jacob. En dat deed hij ook door hen te bevrijden van hun vijanden en daartegen te beschermen. Maar ja, die vijanden van Abraham, die werden slechts gesteund door van die lokale afgodjes. Weet je, Egypte, dat is een heel ander verhaal. Het is een wereldmacht die beschermd wordt door een uitgebreid leger aan goden. Goden die heerschappij uitoefenen over alle aspecten van het leven. Ze hebben een god van oorlog, een god van vruchtbaarheid, een god van welvaart. Noem maar op. En die goden verlenen zelfs een internationale macht aan Egypte. Het zijn geen lokale stamgodjes. En weet je, zelfs de farao claimt van goddelijke afstamming te zijn. Dus kan God zijn belofte om te bevrijden wel nakomen? Ik bedoel, wie is hij dat hij het zou kunnen opnemen tegen het grote en machtige Egypte? Het goddelijke Egypte, dat het luid jammerende Israël al decennia lang onderdrukt, vermorseld, in zijn macht heeft. En zonder dat het een strobreed in de weg wordt gelegd. Ook niet door God. Waarom dan nu wel? De Israëlieten zien alle reden om aan de zelfverklaarde bevrijder te vragen: wat kunt u dan allemaal? En dat is de reden dat Mozes vraagt aan God: stel dat ik naar de Israëlieten ga en zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Weet je, Mozes weet eigenlijk natuurlijk al lang wie hij voor zich heeft, hè? Daar vraagt hij niet naar. God stelde zichzelf net al voor als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes slaat zijn handen voor zijn gezicht als hij dat hoort. Hij durfde niet naar God te kijken. Hij weet donders goed met wie hij van doen heeft. Dus met het vragen naar Gods naam vraagt hij niet naar Gods roepnaam. Naar met welke soort God hij te maken heeft. Nee, hij vraagt naar Gods identiteit. Als Mozes vraagt: wat is uw naam? Dan bedoelt hij: wie bent u dat u denkt ons te kunnen bevrijden? Is dat niet een hele herkenbare vraag? Eerder noemde ik dat velen onder ons maar al te goed weten wat slavernij al en nu betekent. En daarnaast ervaren wij, net als de Israëlieten regelmatig, dat ook wij niet alleen soms slaaf zijn van het kwaad, maar soms ook gewoon gevangen worden gehouden in de macht van het kwaad, worden onderdrukt. In de greep van het kwaad leven. Want onze levens worden onderdrukt door de gebrokenheid en door het kwaad dat in onze wereld soms vrij spel lijkt te hebben. Kijk maar om je heen. Lees maar in de krant. En dat kwaad zien we ook terug in onze persoonlijke levens. Misschien ervaar je wel gebrokenheid in relaties. Ben je ongewenst single of ongewenst kinderloos? Wellicht denk je bij de macht van het kwaad misschien aan de gevolgen van misbruik, op welke manier dan ook. Aan eenzaamheid. Aan de gevolgen van een lichamelijke ziekte. Psychische problemen. Armoede. Of aan het feit dat je kinderen het geloof lijken te zijn kwijtgeraakt. En hoe het er voor jou, voor u, ook precies uitziet. Velen van ons herkennen die vraag van Mozes diep van binnen wel. Als hij vraagt: God, u ziet dan wel dat we lijden onder slavernij. Of dat wij lijden omdat we worden onderdrukt door het kwaad. Maar bent u ook bij machten om er wat aan te veranderen? En God geeft antwoord. Hij geeft antwoord aan Mozes en dus eigenlijk ook aan ons. En dat klinkt als volgt. God zegt: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij gestuurd. En let op, want God zegt hiermee niet simpelweg wat zijn naam is. Dat op zijn geboortekaartje ik zal er zijn zou hebben gestaan of zoiets. Het is veel meer dan dat. Hij onthult wie hij is. Hij onthult zijn identiteit. God zegt: vraag je je soms wel af of ik wel besta? Ik ben. Twijfel je aan mijn macht om te bevrijden? Let maar op. Ik zal er zijn. Ik ben niet iemand die jou alleen maar ziet. Nee. Mijn naam betekent dat ik altijd bij je ben. Ik ben degene die er altijd is. En als ik aanwezig ben, dan gebeurt er ook wat. Let maar op. En in de rest van het boek Exodus zien we wat God daarmee bedoelt. Daar zien we wat er gebeurt als de God die Ik zal er zijn heet, aanwezig is en ingrijpt. Wat er gebeurt als zijn aanwezigheid, die er al was, ook steeds verder zichtbaar wordt. Want in een kosmische strijd geeft hij Egypte, de farao en de zogenaamde machtige vele goden het nakijken. Begeleid door ongekende plagen wijst God zijn volk een weg. Een weg uit Egypte naar het beloofde land. En de hele Bijbel lang zal God die naam blijven waarmaken. God is er echt en hij zal er altijd zijn. Het hele Oude Testament lang blijft God zijn volk bevrijden. Hij laat ze niet in de steek wat ze ook doen. Hij blijft hen bevrijden en terugbrengen naar hun beloofde land. En zelfs op het moment dat Israël het licht van de wereld langzaam lijkt uit te doven. Als de bevrijding van een prachtig land, een beloofd land, ver weg lijkt. Verder weg dan ooit, op dat moment komt God zelf, komt Ik Ben, dichterbij dan ooit. God daalt af naar de aarde en hij wordt een mens. Hij wordt Immanuel genoemd en dat betekent God is met ons. Want Jezus, die ziet ons. Hij kent ons. Hij leeft met ons mee. In de brief aan de Hebreeën staat dat hij een hoge priester is die met al onze zwakheden kan meevoelen. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt hier op aarde. En ook in Jezus brengt God weer opnieuw bevrijding. Hij bevrijdt ook ons van onze slavernij. Hij bevrijdt ook ons van de macht van het kwaad dat ons onderdrukt. En net als in het Exodus-verhaal verslaat ook Jezus in een kosmische strijd de ogenschijnlijk niet te stoppen zee van kwaad dat onze aarde overspoelt. De uittocht uit Egypte gaat gepaard met grote en bovennatuurlijke wonderen. En de overwinning van Jezus, die gaat gepaard met het wonder van alle wonderen. Jezus sterft, maar staat op uit de dood. In de Exodus-tekst zegt God dat hij zijn volk zal bevrijden. Letterlijk staat er, ik zal jullie losscheuren. Ik zal jullie weggrissen uit de hand van Egypte. De hand die jullie nu in zo'n pijnlijke greep gevangen houdt. En zo heeft Gods Zoon ook ons, u, jij en ik, losgetrokken. Losgetrokken uit die onderdrukkende Egypte-achtige hand die ons dreigt te vermorzelen. Zodat we nu door God in zijn beschermende en liefdevolle handen kunnen worden vastgehouden. En ook voor ons geldt dus die prachtige kerntekst uit Leviticus. Laat het maar bij je binnenkomen. Ik ben de Heer jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd rond kunt lopen. En zoals God in het Oude Testament aan Israël een groot, mooi en overvloedig land belooft, zo belooft ook Jezus voortdurend een prachtig koninkrijk. Een koninkrijk van liefde en gerechtigheid. Een nieuwe wereld, vrij van kwaad en vrij van slavernij. En toch voelt het misschien niet helemaal eerlijk om de situatie van de bevrijding uit Egypte zo één op één op onze situatie neer te leggen. Die situaties van verslaving of van onderdrukking door het kwaad die ik net noemde, die had ik toch niet hoeven noemen als wij, net als het volk Israël, al in het beloofde land waren. Dan hadden we al deze dingen niet meer in ons leven hoeven herkennen en meemaken. Jezus mag dan de overwinnaar en de bevrijder zijn, maar zo concreet als bij de Israëlieten voelt het voor ons niet. Laten we wel wezen. We zijn nog niet in het beloofde land aangekomen met z'n allen. En het kwaad heeft nog steeds invloed op ons. Kijk maar in je eigen hart, in je eigen leven of om je heen. En in andere preken ga ik wel eens wat uitgebreider in over dat deels wel en deels nog niet aanbreken van Gods nieuwe wereld. Bij deze tekst van vanochtend wil ik vooral noemen dat Gods volk in het Oude Testament, het volk Israël, ook vaak leeft in zo'n situatie van aan de ene kant nog niet en aan de andere kant ook wel weer wel. Een situatie waarin ze aan de ene kant al bevrijd zijn en aan de andere kant ook nog bevrijd moeten worden. Waarin ze aan de ene kant in het beloofde land leven, maar aan de andere kant het land ook niet echt van hen is. Ik bedoel, na het verhaal wat we vanochtend lazen, moet Israël nog 40 jaar door de woestijn trekken. En ze moeten vechten tegen de slechte volken in Kanaan. En als ze er dan eenmaal wonen, dan zorgen de Israëlieten vervolgens zelf ook weer voor oponthoud. En doordat ze Gods plan tegenwerken, niet naar hem luisteren. En dan worden ze soms weer opnieuw overheerst door een andere vijandige macht. Of ze worden zelfs uit hun land weggevoerd door slechte volken. Maar, weet je het nog? Gods identiteit is niet ik was. Nee, ook ik ben en ik zal er zijn. En daarom is de uittocht in Egypte, in het hele Oude en Nieuwe Testament, een symbool van hoop. Hoop op een God die telkens weer bevrijdt. En ook telkens weer de bevrijder zijn zal. In het boek Jesaja zegt God: tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Zelfs tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik heb gedaan, dat zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. En ook in alle psalmen die we vanochtend hebben gezongen en zullen zingen, komt die gedachte van hoop en vertrouwen terug. Als we even twijfelen aan Gods aanwezigheid, als we twijfelen aan de macht tot zijn ingrijpen, dan mogen we God de bevrijder daarom vrijmoedig blijven vragen of hij zijn aanwezigheid en zijn bevrijding wil laten zien in ons leven. Dus dat er momenten zijn waarop die bevrijding van Jezus nog niet zo zichtbaar is en wat de gedachte daarachter is, dat is nu wel een beetje duidelijk. Maar daar hoeven we niet te eindigen, want er valt gelukkig nog wel meer te zeggen over wat Jezus' bevrijding concreet voor ons hier en nu in de Emmauskerk in 2020 inhoudt. Want door het sterven en het opstaan van Jezus Christus is er wel degelijk een einde gekomen aan de macht van het kwaad. En wij moeten soms misschien ook meer beseffen wie wij als volgelingen van Jezus daardoor daadwerkelijk zijn. Wij zijn opnieuw geboren mensen die mogen leren om te leven als kinderen van God onze Vader. Je bent nu al niet langer verplicht om de agenda van het kwaad slaafs te volgen. Want je bent geen slaaf meer. En het kwaad heeft niet langer het recht om jou te mishandelen. Want je bent in de opgestane Christus een kind van God en je leeft niet in de hand van het kwaad, maar in de hand van God. Dankzij die bevrijding van Jezus hoeven we ons niet langer te laten misleiden door de machten in deze wereld. Want God heeft ons bevrijd van onze afdwaling, van onze roeping. Want wij samen vormen een kerk die een roeping heeft. Die geroepen is om het leven te delen dat Jezus zelf ons heeft geopenbaard en voorgeleefd. God heeft ons alleen al gered door ons tot geloof in Jezus te brengen. Zodat we hem gaan volgen in het brengen van liefde en bevrijding op onze beurt. En zo zijn wij hier, anno nu, een soort voorproefje van waar het heen gaat met deze wereld. Sterker nog, net zoals God Mozes inschakelt om een radartje te zijn in de bevrijding van God, om een bevrijdend instrument in zijn hand te zijn, zo mogen ook wij meewerken aan de verlossing en de redding van deze gebroken en gehandicapte wereld. Want weet je, ons jaarthema is: leef Gods nieuwe wereld. God schakelt de hele geschiedenis lang al gewone mensen in, zoals jij en ik, die misschien al wel een poosje of wat langer of nog niet op de school van Jezus zitten. Hij schakelt gewone mensen in, leerlingen, vissers, techneuten, wie dan ook, pensionado's. Hij schakelt ons allemaal in om mee te werken aan zijn plan. Wij mogen leven als ambassadeurs van Gods nieuwe wereld. En als leerlingen van Jezus zetten wij geleid door Gods geest het werk van Jezus op aarde voort. God zag de Israëlieten echt. En wij mogen er ook voor zorgen dat iedereen zich gezien voelt in zijn of haar diepste kwetsbaarheid. God heet: ik zal er zijn. En wij mogen met onze aanwezigheid Gods aanwezigheid brengen op plekken waar Hij hard nodig is. God bevrijdt. En ook wij mogen met onze handen, onze harten en onze gebeden herstel brengen en bevrijding van pijn en verdriet voor de mensen om ons heen. En God belooft de Israëlieten een prachtig land. En ook wij, wanneer we met slavernij en kwaad te maken krijgen, dat onze macht te boven gaat, waar wij met mensenhanden niet zoveel aan kunnen doen. Zelfs dan mogen we nog een boodschap van hoop brengen. Dan mogen we zeggen: Jezus onze Heer zal ons brengen naar zijn beloofde land, naar zijn nieuwe wereld, waar Hij als enige koning is. En zo is een millennia oud verhaal over een volk uit de geschiedenis voor ons vanochtend razend actueel gebleken. Ook wij hebben in ons leven te maken met slavernij en met de invloed van het kwaad. En net als de Israëlieten is het heel logisch dat ook wij wel eens denken: God, ziet u mij wel? En bent u machtig genoeg om mij te bevrijden en naar het beloofde land te brengen? En vanochtend geeft God door zijn woord, de Bijbel, ons luid en duidelijk antwoord. Persoonlijk antwoord. Hij zegt: ik zie je. Ik weet hoe het is om mens te zijn. En ik voel zelfs mee met wat jij voelt. Jij ziet mij misschien niet altijd, maar ik zie jou wel. Ik ben met je en ik zal altijd bij je zijn. Draag de verhalen over mijn machtige en bevrijdende handelen mee in je hart. Herinner je alsjeblieft mijn bevrijding van slavernij, van zonde en kwaad door de geschiedenis heen. En zet zelf het bevrijdende werk van mijn Zoon Jezus Christus voort, door in zijn naam vrijheid, leven en hoop te brengen in jouw omgeving. In de brief aan de Hebreeën lezen we dat alles aan God onderworpen is, dat zien wij nu nog niet. Maar dat maakt het toch niet minder waar. Want jouw leven, mijn leven en deze wereld is van God en van niemand anders. Leef daarom in vrijheid en in vertrouwen op onze koning Jezus. Want Hij is het die zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En zie, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. Er zijn twee dingen die ik vaak vergeet. Mijn, en ik denk ook jouw hart, is vaak een mengelmoesje van goede bedoelingen aan de ene kant en verkeerde gedachten aan de andere kant. En soms vergeet ik dat God er al het laatste woord over heeft gesproken. De vuilheid van jou en mijn hart is in zijn ogen allang voltooid verleden tijd. In Psalm 18 lezen we: God heeft ons juist bevrijd uit de slavernij van het kwaad. En wat ik ook wel eens vergeet, is hoeveel God van mij houdt. Hoe intiem dichtbij God wil zijn. Denk maar aan de woorden van de bekende Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. En aan de hand van deze twee psalmen over dat God ons al heeft bevrijd en hoe intiem dichtbij onze liefdevolle God wil zijn, is een prachtig lied geschreven. Dat deze twee waarheden als het ware je hart wil laten vullen. We zingen samen, en als je het niet kent, mag je ook rustig luisteren, het lied No Longer Slaves. Thank you.
Wanneer je straks na de dienst graag met iemand wil doorpraten of wil bidden, dan is daar gelegenheid voor, daar ginds in de stilteruimte. Daar staan mensen voor u klaar om dat te doen. Van harte welkom daar. De collecte vanmorgen is voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Theo en Dien Liefhebber. En het is zo'n mooie bos dat hij niet eens op het paaltje paste. Dus je komt wel met wat binnen. Wielse, oh, ik hoef niet eens meer te vragen, zie je? Dankjewel. Afgelopen zondag mochten we danken voor het feit dat Tinko Blanke het beroep voor onze gemeente heeft aangenomen. Officieel heeft u nog een week de tijd om hier tegen bezwaar te maken. En die gelegenheid geven we u in groot vertrouwen. Donderdagmorgen belde wijkcoördinator Erika Overink met de mededeling dat de burgemeester-wethouder van de gemeente, wethouders van de gemeente Eindhoven, het besluit hebben genomen om 1 van de 7 waarderingssubsidies dit jaar uit te keren aan ons initiatief Samen Eten. Een hele eer, een enorm blijk van waardering. De waarderingssubsidie bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro en zal door wethouder Yasin Toronoglu aan de vrijwilligers worden uitgereikt. Nu wil Feiko en of Jacqueline nog graag iets zeggen over themaavond over verbinding met Maarten Verkerk op 16 januari. Feiko dus.
Goedemorgen. Ik wilde jullie graag uitnodigen voor een bijeenkomst hier in de kerk op 16 januari, aanstaande donderdag. U staat hier ook op de beamer. Het is een avond over een themaavond, over het thema verbinding. En die begint om 8 uur. En een van de sprekers die avond is het Eerste Kamerlid Maarten Verkerk. En die heeft hier een paar jaar geleden ook al een keer een voordracht gehouden over het onderwerp voltooid leven. Dit keer heeft zijn verhaal de titel De Verborgen Dimensie van de Klimaatcrisis. Maar het gaat niet zozeer over het klimaat, zijn verhaal. Er zijn ook hele avonden over te organiseren. Maar het gaat vooral over zijn idee dat de actuele problemen die er in de samenleving zijn, zoals de klimaatcrisis, maar ook migratiecrisis of de problemen van de gele hesjes, die zijn terug te voeren op een wegvallen van verbindingen, onderlinge verbindingen. Verbindingen van mensen met elkaar, met de natuur en ook met God. Nou, dat is ook zijn verhaal bij zijn vertrek als bijzonder hoogleraar in de christelijke filosofie, wat hij recent heeft gehad. Wat vertrek heeft hij recent gehad? Nou, het praktische gedeelte, dat is het algemene gedeelte, het inleidende gedeelte van die bijeenkomst. En dan is er ook nog een praktische draai aan het verhaal. Dat wordt verzorgd door Herman Vreugdehil en die is lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant namens ChristenUnie SGP. En hij zal een beetje een inkijkje geven in de Brabantse politiek. En daar gebeurt op het moment ook best wel heel veel met die stikstofcrisis en de trekkers die daar voor de deur hebben gestaan bij het provinciehuis, zoals jullie misschien hebben gezien. Het is allemaal best wel roerig. Nou, hartelijk welkom om daarbij te zijn, om daar eens te horen wat er allemaal gebeurt. Heel veel ruimte voor discussie en ook een drankje achteraf. Dus en neem gerust iedereen mee die je mee wil nemen.
We hebben bezoek. Ik heb zelf nog niet ontdekt waar, maar de tieners van de PKN in Veldhoven plus entourage zijn bij ons op bezoek. Waar zitten jullie? Daar zijn ze. En de tieners zitten in de tienergroep, dus breng mijn hartelijke welkomstwoorden aan ze over. We vinden het in ieder geval erg leuk dat jullie op deze manier verbinding zoeken, want jullie maken een tour langs verschillende kerken om te kijken hoe broeders en zusters in andere kerken hun geloof beleven en praten er ook over na. En we vinden het erg mooi dat wij hierin vanochtend een rol kunnen spelen en leuk om jullie hier te hebben, dus dank daarvoor. We gaan zo samen danken en bidden en ik wil een aantal punten noemen waarvoor we zullen bidden. We zullen bidden voor de familie Huibrechtsen, voor Arnold. U weet, hij heeft kanker, wat recent is aangetroffen. En op dit moment zijn we in de fase dat er een behandelplan wordt gemaakt. En dat betekent voor de artsen hard en zorgvuldig werken, maar ook voor Danielle en Arnold keuzes die ze moeten maken in het behandelplan. En dat is natuurlijk ontzettend spannend en pittig. Dus daar zullen we voor bidden. We bidden ook voor onze oudere gemeenteleden Theo en Dini Liefhebber, waar de bloemen ook heen gaan. Velen van jullie weten dat zij al langere tijd kampen met de moeite van het ouder worden. Rond de jaarwisseling moest Theo plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. En bij onderzoeken is gebleken dat hij een ernstige en levensbedreigende ziekte bij zich heeft. Dit is een schokkend en verdrietig bericht voor hen, hun naasten en ook voor ons. Het is voor hen nu wel fijn dat Theo inmiddels weer thuis is, in zijn vertrouwde omgeving en dat er goede zorg klaarstaat voor Theo en Dini. Ze vinden de steun door het gebed vanuit de gemeente heel waardevol. En daar wil ik u dan ook toe oproepen. Laten we samen bidden. God onze Heer, machtige bevrijder, dank u wel dat we mogen weten dat u ons echt ziet en bij ons bent. Waar we ook zijn en wat onze situatie ook is. En wat is het een vreugdevolle gedachte dat u niet alleen ziet, maar ook doet. Dank u wel dat u in de geschiedenis heeft laten zien dat u telkens weer optreedt als de machtige bevrijder. En dank u wel dat u ook ons heeft bevrijd, Heer Jezus, door uw leven, uw sterven en uw opstanding uit de dood. Wilt u geven dat we steeds meer mogen zien wat uw bevrijding van de macht van het kwaad in het hier en nu voor ons betekent. Juist ook als het moeilijk zichtbaar of vindbaar is. Geef ook dat we uw liefde, waarheid en bevrijding mogen ontdekken. Niet alleen rechtstreeks via u, maar ook door de handen en de monden van onze broers en zussen in het geloof. En laat onszelf ook groeien. Groeien als volgelingen van u, als ambassadeurs van uw koninkrijk. Laat ons zo doorgeven wat we van u ontvangen hebben. En Heer, wanneer de slavernij en de gevolgen van het kwaad in deze tijd nog zwaar op ons drukken, blijf ons dan herinneren aan de nieuwe, volmaakte wereld die u voor ons in petto heeft en die zeker zal komen. Dank u wel voor deze troostende hoop die al een gevoel van bevrijding in het nu kan geven. Schepper God, Wij bidden u voor wat er gebeurt in onze wereld, ver weg en dichtbij. De wereld staat in brand en onder water, zo baden we vorige week. En dat is vandaag nog steeds het geval in heel veel opzichten. We bidden u letterlijk en ook juist figuurlijk om te redden uit het water in deze wereld en om het doven van de brandhaarden in deze wereld. Liefdevolle en nabije Vader, wij bidden u ook voor hen die heel dicht bij ons staan. We staan biddend om Theo en Dini heen. U weet hoe het ouder worden voor hen een fase is die met moeite gepaard gaat. Wees hen troostend en liefdevol nabij nu daar ook nog eens verdrietig nieuws bovenop is gekomen. Wij vragen u, wilt u hen in hun broosheid dragen in uw goede en trouwe handen? We bidden u ook voor de behandeling van Arnold. Zegent u alstublieft het werk van de artsen. Geef dat zij goede en heilzame, helende inschattingen mogen maken. En geef Arnold en Danielle wijsheid wanneer zij keuzes moeten maken in de behandelopties. We danken u ook hartelijk voor de waarderingssubsidie die aan Samen Eten is gegeven. Niet zozeer omdat wij iets tekort komen, maar wel omdat de waardering vanuit de burgerlijke overheid hieruit spreekt. Dat wordt gezien dat wat wij doen heilzaam is voor onze maatschappij, heilzaam is voor onze stad. Dat het mensen helpt om een wereld te ervaren waarin ook goede en mooie kanten zijn en waarin ook liefde gevonden kan worden. We danken u voor die erkenning en in het bijzonder ook voor de vrijwilligers. Dank u wel voor de enorme inzet die zij hebben. En dank u wel dat deze waardering ook bij hen binnen mag komen. Wilt u hen zegenen in het werk wat zij doen? En wilt u ook zegenen door hun handen heen werken voor de mensen die komen bij het Samen Eten? We mogen straks collecteren voor het jeugdwerk. Wilt u ons daarvoor ruimhartigheid geven? En zegen onze jongeren. Dat ze uw liefde mogen leren ontvangen en uitdelen en dat onze gaven daarin ondersteunend aanwezig mogen zijn. Zo bidden en danken wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. Terwijl de kinderen terugkomen, zamelen wij onze gaven in en aansluitend zingen wij ons slotlied Jezus alleen. Thank you. Ga van hier in vrede, als gezegende mensen op weg naar Gods beloofde nieuwe wereld. God de Vader zegent je en beschermt je. Gods geest schijnt over je leven en is je genadig. Gods Zoon Jezus is heel dicht bij je en geeft je zijn vrede.